Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere week oude sprookjes gaan bespreken en er nieuwe levenslessen uit proberen te trekken.
Ja, ik ben Merel, theaterdocent en dramaturg.
En ik ben Floor en ik werk in de IT, tevens tweelingzusje van Merel. En welkom bij aflevering 12.
Aflevering 12.
Ja, 12. Mooi getal.
Mooi getal.
Oké, dit moeten we stoppen met zeggen aan het begin van iedere podcast. Want het is heel logisch dat die podcast gewoon steeds verder komt. Goed, anywho.
Zo kut, oké.
Deze week, meer, ik heb een leuk sprookje. Het is weer wat bekender.
Ja.
De Schone Slaapster.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Maar van wie?
Van Charles Perrault.
Charles Perrault, is dat een Fransman?
Oui. Uit de sprookjes van Moeder de Gans. Ik weet niet precies...
Is dat een soort van famous of zo?
Ja, Moeder de Gans, dat is een ding.
Oh.
En, I don't know, precies. Dit had ik best kunnen uitzoeken. Maar er staat hier achter op het boekje wel, dus de Franse vertaling is Conte de ma mère Loi. Dus het is, ja, dus ook precies van Moeder de Gans. Dus,
is dat de bijdrage nog die je hier aan hebt aan dit gesprek?
Ik weet het niet. In ieder geval, Charles Perrault heeft in 1600 nog wat, dus eind 17e eeuw, heeft hij het een en ander opgeschreven. Hij werd wel geïnspireerd door eerdere sprookjes en verhalen die al door Europa rondgingen. Dit is eerder dan de Gebroeders Grimm. Dus vaak zie je dat sprookjes die hierin komen, dat die ook in een andere versie nog bij de Gebroeders Grimm terugkomen. Wat we natuurlijk zagen met Assepoester.
Ja.
Want dat is ook een sprookje wat eerder in Moeder de Gans is de verzameling van Moeder de Gans is verschenen.
Oh ja.
En nu hebben we dus de Schone Slaapster in het bos, heet het sprookje helemaal. Okay. Dat is dus later overgenomen door de Gebroeders Grimm als.
En dit is ook tot een ballet bewerkt, las ik.
Oh ja?
Ja.
Nou goed, het is dus bij de Gebroeders Grimm staat het als Door een Roosje.
Oh, dat vind ik wel grappig. En Schone Slaapster in het bos, Door een Roosje.
Ja, dus het is dan ook de versie van de Gebroeders Grimm die het meest bekend is en die dan ook verfilmd is, grotendeels.
Ja.
Dus je zal zien dat deze versie wel het een en ander andere dingen bevat, ook een ander einde.
In het Engels heet het niet Thorn Rose, maar heet het Sleeping Beauty.
Ja. Ja, maar in het Duits heet het wel ook echt letterlijk...
Thornrose.
Thornrose.
Don Russian.
Maar in ieder geval zoiets. Dit is niet de eerste versie van het verhaal overigens. Want er is nog eerder was het een Italiaans volksverhaal. En dat is wat jij ook eerder al in de podcast hebt uitgelegd. Dat is een hele gruwelijke versie waarin Don Roosje verkracht wordt terwijl ze ligt te slapen en dan bevalt. En
ja.
Allemaal die drama. Dat is uit een boek, staat dat sprookje. En het boek heet De Pentamerone. Die heb ik besteld ook. Dus die kunnen we later ook nog een keer bespreken, leuk. Mochten we daar behoefte aan hebben. Ja, ja. Echt leuk. Maar waar heb ik die besteld?
Boekenwinkeltjes.nl.
Boekenwinkeltjes.nl.
Shoutout.
Geen ad, want we krijgen hier niet voor betaald, helaas. Nee. Maar die kunnen we, als daar behoefte aan is, kunnen we daar ook wel binnenkort een sprookje uit bespreken. Dat zijn in ieder geval wel de nog eerdere sprookjes, dus ik verwacht ook dat die gruwelijker zijn. En
leuk.
Ja, leuk.
Leuk. Lekker de horror in.
Zeg, heb jij nog een klein dramaturgisch hoekje voor vandaag?
Ik heb een klein dramaturgisch hoekje, want het mocht niet te lang. Want Floor zei dat dit sprookje heel lang gaat duren. Of in ieder geval langer dan...
Het is gewoon een onverwacht einde. Het is een onverwacht einde.
Nee, ik wilde even de 36 dramatische situaties introduceren. Want wisten jullie dat er eigenlijk maar 36 plots zijn en dat alle verhalen eigenlijk daaruit voorkomen. Tenminste, is natuurlijk ook maar een theorie, hè? Maar dat is het idee. Deze uitspraak dat er maar 36 dramatische situaties zijn, is van de Italiaan Carlo Gozzi. Hij heeft er echter nooit bij verteld welke 36 situaties dat dan waren. Dus dat is jammer.
Hoe kan hij dan zijn theorie onderbouwen? Een soort van, jongens, ik heb nieuws. Er zijn 36 dramatische situaties.
Zoek
alle verhalen ooit zijn
daar
zijn op gebaseerd. Ik heb jullie nu genoeg gegeven.
Nou ja, ik bedoel, dat heeft wel tot een zoektocht geleid. Want Friedrich Schiller, bekende Duitse toneelschrijver, heeft geprobeerd en meer te vinden. Maar kwam niet eens tot dat aantal. Dus die kwam er maar tot 21 volgens mij. Pas in het begin van de 20e eeuw werd het voor het eerst getheoretiseerd door de Fransman Georges Polti met zijn Les Transi Situation Dramatique. En het boekje wat ik hier heb, komt van Jan Veldman, een schrijver. En hij bewerkt het boekje naar zijn eigen stijl. En hij houdt de klassificatie van Polti aan, maar voegt er voorbeelden aan toe uit de klassieke en moderne literatuur. Het lijkt me leuk om in de komende weken eigenlijk een aantal verhalen te gaan klassificeren in een van deze 36 plotwendingen.
Ja.
Of plotwendingen, plots eigenlijk.
Ja.
En om te kijken welke andere verhalen daar dan bij overeenkomen. Daar gaan we niet nu mee beginnen, want we moeten nu verder met het sprookje. Maar dan weten jullie alvast dat dat eraan zit te komen.
Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Dat moeten we dan eigenlijk doen nadat we het sprookje hebben besproken.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Dan gaan we beginnen met De Schone Slaapster in het Bos. Je zal zien dat een heel groot gedeelte van dit sprookje, dat komt overeen met hoe je het sprookje zou kennen van de tekenfilm of van... is er okay. ook een live-action film van?
Nee.
I don't know. Nee. Veel zal er van mij overeenkomen en op een gegeven moment neemt het verhaal een wending, terwijl je denkt dat het afgelopen is en dan wordt het heel raar. Het zijn eigenlijk twee verhalen in één.
Oké.
Gaan we. Er waren eens,
hey.
Het staat erin, het staat er
top,
echt in,
top.
Een koning en een koningin. En ze waren heel sad eigenlijk, want ze konden geen kinderen krijgen, terwijl ze dat wel heel graag wilden. Dus zij gingen naar alle bedevaartsoorden in de wereld, overal bidden, alle middeltjes proberen die ze konden krijgen. En uiteindelijk werd de koningin toch zwanger.
Hey.
Dus daar waren ze mega blij mee.
Ja.
Wat toen gebeurde is, toen dat kindje geboren was, vroeg de koningin als peetmoeders voor de kleine prinses, vroeg men alle feeën die men in het land kon vinden, tussen haakjes, dat waren er 7.
Zo overdreven weer. Waarom zegt ze dan niet, we halen alle 7 bijeen. Alle veeën die ik kon vinden.
Ja, ja, dus ze hadden in ieder geval alle 7 veeën opgetrommeld. Want het was de gewoonte van de veeën om op zo'n belangrijke gebeurtenis, dus dat iedere vee een gave zou geven aan het kleine meisje.
Ja.
Dus zij dachten, oh, we doen een leuk feestje. We hebben eindelijk een kind gekregen. En dan kan ons kind nu ook allemaal gaves krijgen. Nou, de kind werd gedoopt. Ze hadden alle veeën uitgenodigd. Elke vee kreeg een prachtige bestek voor zich. Want het was een groot diner waar ze met z'n allen aan zaten. Een etui van massief goud, waarin een lepel, een vork en een mes van fijn goud in zaten. Bezet met diamanten en robijnen.
Oké, wow.
Dus dat was best gezellig. Best ja. gezellige situatie daar. Maar ja, goed. Toen iedereen zijn plaats aan tafel innam, zag men een oude vee binnenkomen. Dus de 8e vee. Die men niet had uitgenodigd, omdat ze al 40 jaar lang niet uit een toren was gekomen. En men geloofde dat ze dood was of betoverd.
Ja, I mean, you can't blame them. Nee. Als je al 40 jaar niet uit de toren bent gekomen.
Nee, maar hier gaat het dus wel mis.
Oh, scheiße.
Ja. Goed, de koning was niet in staat om haar ook zo'n mooie etui van massief goud te geven met gouden bestek en zo. Ja, omdat er maar 7 gemaakt waren, want ze dachten dat er maar 7 veeën in het hele land waren.
Jammer dat ze dan niet even kunnen delen, maar goed. Anyway.
Ja, de oude die dacht echter dat ze geminacht werd. Dus die begon al in een hele slechte mood.
Ja.
Een van de jonge veeën die naast de oude vee zat, die hoorde dat de oude vee er heel ontevreden over was. En die dacht, oeh, misschien gaat deze vee wel een slechte gave aan het meisje geven. En die jonge vee die verborg zich achter het wandtapijt, zodat ze als laatste zou kunnen spreken. Dus alle veeën die zouden dan een gave uitspreken voor het kleine meisje. Een van de jonge veeën dacht, ik ga mezelf verstoppen.
Ja, slim.
Zodat ik het misschien nog een beetje kan mitigeren.
Ja.
Ik bedoel,
mitigeren?
Nou, okay. Zodat ze nog een beetje misschien ongedaan kan maken.
Oh, oké, ja.
Ja. Wat ik denk, waarom zou je niet gelijk naar de koning gaan en die vee gewoon weghalen?
En ja, het is wel een vee, hè, Floor? Ik bedoel
waarom
maar.
Valt het niemand op dat zij weg is? Er zijn maar 7 veeën.
Ja.
Ja.
Inderdaad. Ja, misschien had ze het even verteld.
Ja, nou ja, goed. In ieder geval, de veeën die begonnen een gave aan de prinses te schenken. Eentje die zei dat de prinses de mooiste ter wereld zou worden. De andere zei dat ze een karakter als een engel zou hebben. De derde zei dat ze alles met bewonderingswaardige gratie zou doen. De vierde zei dat ze volmaakt zou kunnen dansen. De vijfde zei dat ze zou kunnen zingen als een nachtegaal. En de zesde zei dat ze alle mogelijke instrumenten perfect zou kunnen spelen.
Wauw,
ja,
dat zijn nogal gaven.
Ja, de beurt was nu aan de oude vee. De oude vee zei dat de prinses haar hand aan een spinnenwiel zou openhalen en dat ze daaraan zou sterven.
Jezus.
Maar also, dat is geen gave. Nee.
Dat is gewoon onheil, ja. Wat wordt uitgesproken.
Ik bedoel, iedereen die een beetje onhandig is, kan zijn hand aan een spinnenwiel openhalen en daarna sterven. Ik bedoel, als je slagader doorsnijdt.
Ja, true. Maar dan moet je wel je hand op een hele specifieke plek opensnijden. Ja.
Maar goed, dat was dus de gave die de oude vee had gegeven. En toen kwam de jonge vee achter op het tapijt tevoorschijn. Want die had zich natuurlijk verstopt. En die zei, joh, nou hè, koning en koningin, ik zal ervoor zorgen dat je dochter niet zal sterven. Ik heb namelijk mijn gave nog niet gegeven. Blijkbaar kan iedereen maar één gave geven. Ik zal ervoor zorgen dat de prinses niet doodgaat, maar alleen 100 jaar gaat slapen.
Jezus.
Ja.
Waarom niet van ze wordt juist nog levendiger nadat ze zich geprikt heeft? Ja.
Nee, ze kon het niet helemaal opheffen. Want blijkbaar was die oude vee die was sterker. Of die had meer macht of zo. Of meer toverkracht. Of I don't know. In ieder geval. Dit hele gebeuren was voorbij. Het was dus helemaal in de soep gelopen. Ja. Die koning en die koningin hadden eindelijk een dochter gekregen. En dan komt er een oude vee die zegt dat ze zal sterven. En dan wordt gebeurt het eigenlijk dat ze dus 100 jaar zal slapen. De koning die wilde natuurlijk zo lang mogelijk voorkomen dat dit zou gebeuren. Dus wat deed hij? Hij liet alle spinnenwielen uit het huis, eigenlijk uit het hele land verwijderen op straffen des doods.
Okay.
Dus niemand die kon meer spinnen.
Nee.
Dus ik weet niet hoe ze aan hun kleren kwamen, zeg maar, of aan hun wol.
Ja. Dat is nou wat spinnenwiel doet. Een automatische. Misschien is daardoor gewoon de vernieuwing gekomen in handwerkkunst.
True. Ja, soms heb je even een zetje nodig.
Ja. Ja.
Na 15 of 16 jaar, toen de koning en de koningin even weg waren, dus dat meisje dat was dan tiener, gebeurde het dat de jonge prinses, dit ga ik voorlezen, want dit is bizar, die door het kasteel liep en de trappen op van kamer naar kamer klom, hoog boven in een toren in een zolderkamertje kwam, waar een braaf oud vrouwtje in haar eentje zat te spinnen. Die goede vrouw had nog nooit gehoord van het verbod om spinnen dat de koning had uitgevaardigd. Gewoon in het kasteel, hè? Bedenk even.
Maar als er komt, zijn dan nooit van die kamer af of zo?
Ja, maar de koning die laat alle spinnenwielen uit het hele land verwijderen.
Maar niet uit zijn eigen kasteel.
Meid die gaat één rondje door haar eigen huis lopen. En daar vindt ze dan een oud vrouwtje die toch aan een spinnenwiel zit te werken.
I cannot, mensen. I cannot.
Ja. Nou ja, goed. Dus dat meisje zegt natuurlijk, die is natuurlijk nieuwsgierig, want die heeft nog nooit spinnenwiel gezien. Ja. Want blijkbaar hebben haar ouders ook niet even tegen haar gezegd, als je een spinnenwiel ziet, zo ver mogelijk vandaan blijven, want dan ga je dood.
Echt, hè?
Nee, dat hebben ze ook niet gedaan.
Ook een beetje stupid.
Dus het meisje zegt, wat doet u daar, goede vrouw? Zegt het vrouwtje, ik spin, lief kind. Zegt de oude die haar niet kende.
Wat?
Ze woonde in hetzelfde kasteel.
Wat?
Ik bedoel, goed. Oh, wat is dat leuk, zei de prinses. Hoe doet u dat? Geef het eens aan mij om te laten zien of ik kijken of ik het ook goed kan. Nou, ze was erg levendig en onbezonnen. En nou goed, zodra ze natuurlijk dat haar hand op het spinnenwiel legde, prikte ze de vinger eraan. En viel het meisje gewoon in slaap. Gewoon alsof ze flauw viel.
Zoals ze was voorspeld.
Ja, nou goed. De koning, die herinnerde zich de voorspelling van de veeën toen hij thuis kwam. Die dacht van, oh ja, nou deze meid die gaat nu 100 jaar slapen.
Scheiße.
Ja. Dus ze legde haar op bed. De koning beval dat men haar rustig zou laten slapen tot het uur van haar ontwaken zou zijn aangebroken. De goede vee, even terug naar de vee die eigenlijk haar leven gered heeft. Hè, die soort van de gave heeft omgezet in iets positievers. Bevond zich in het koninkrijk Matakin. Dat dus heeft helemaal geen relevantie. Er komen helemaal geen namen in het hele verhaal voor. Maar nu ineens, de goede vee bevond zich in een ander koninkrijk. 12.000 mijlen daar vandaan. Maar toen het prinses het ongeluk overkwam, werd ze ogenblikkelijk gewaarschuwd door een kleine dwerg. Die 7 mijlslaarzen had. Dat zijn dus laarzen waarmee je 7 mijlen in één stap kan afleggen.
Oh.
Nou, ik heb dus eventjes uitgerekend hoe lang het dus die dwerg duurde om daar te komen. Als hij 7 mijlen met één stap kon afleggen en zij was 12.000 mijlen daar vandaan.
Ja.
Ik dacht ongeveer 2 stappen per seconde. En dan kom ik uit op 14 minuten.
Zo,
ja.
Dat is rap.
Ja.
Geef me ook die 7 mijl als laars.
Ja.
Hoeveel is 1 mijl eigenlijk?
1,6 kilometer of zo.
Zo, chillings.
Ja.
Echt beter.
Ja. Oké, dus de vee die vertrok meteen en na een uur kwam ze aan in een koets die helemaal van vuur was en getrokken werd door draken. Ik bedoel, doe die 7 mijls luister dan even aan, want dan ben je er sneller. Maar goed. Ze keurde alles goed wat de koning gedaan had, die vee, maar omdat ze bijzonder helderziende was, bedacht ze dat de prinses bij haar ontwaken helemaal alleen in het oude kasteel wel erg in verlegenheid zou zijn gebracht. Daar hoef je toch niet helderziend voor te zijn. Nee. Het is toch logisch dat als zij daar 100 jaar blijft slapen, dat iedereen om haar heen dood is.
Maar also, ze gaat er waarschijnlijk nu wat aan doen. Ja. En dan is dat, klopt die voorspelling toch niet meer?
Nee.
Nee.
Nee, dus zo helderziend was ze niet. Nou, nee. Goed, dus ze liet inderdaad iedereen inslapen. Iedereen daar
daarom liet ze iedereen inslapen. Ja, omdat anders die er cynisch zou zijn voor de prinses. Ja.
Somehow, de koning en de koningin sliepen niet.
Oh,
maar goed.
Dus haar ouders zijn dood
dan. Iedereen anders
sliepen
wel. Zelfs haar kleine hondje ging bij haar in bed slapen.
Oh mijn god.
En er staat hier in het boekje dat alles gebeurde in een oogwenk. Veeën doen hun werk altijd nogal snel.
Staat dat er letterlijk in?
Nou, okay, dat is ook weer goed om te weten. Dat wist ik nog niet van veeën.
Nee.
Nee. Oké. Wat er ondertussen ook gebeurde was dat er een heel soort van bos om het kasteel heen groeide. Dat had de vee ook gedaan, zodat ze daar allemaal met in rust konden blijven slapen. En dat er niet, zeg maar, andere mensen bij kwamen.
Oké, fijn.
En dus allemaal doornentakken ook. Dus ja. Ik denk dat het misschien daarom ook, zou daarom door een roosje heten?
Ja, denk ik.
Ja. Oké, na 100 jaar... Dus fast forward in the time. Oké, er was een zoon van de koning die toen regeerde, tot een andere familie behoorde dan die van de slapende prinses. Was dus op jacht gegaan daar in de buurt. En hij vroeg zich toch af wat dat voor torens waren die hij boven een groot en dicht bos zag uitsteken. Sommigen zeiden dat het een oud kasteel was waar geesten in woonden. Anderen hielden dat alle tovenaars van het land er hun sabbat hielden. De meest wijdverspreide opvatting was dat er een menseneter woonde. En dat hij daar alle kinderen heen bracht die hij te pakken kon krijgen om ze rustig te kunnen eten zonder dat hij achtervolgd zou worden.
Classic.
De prins die wist niet wat hij geloven moest. Maar hij kwam toen een oude boer tegen. En die boer die zei tegen hem: prins, het is al meer dan 50 jaar geleden dat ik iemand tegen mijn vader heb horen zeggen dat er in dat kasteel een prinses ligt, de mooiste ter wereld, dat ze 100 jaar zou moeten slapen en dat ze gewekt zou worden door een koningszoon voor wie ze bestemd was. De jonge prins dacht, dat verhaal ga ik geloven. Ik bedoel, best wel dapper, eerlijk. Ja, want hij had heel veel enge dingen gehoord. En het enige leuke ding wat hij hoort, denkt hij, ik kies ervoor om dat te geloven. En hij ging onmiddellijk kijken wat er van waar was. Nou, en hij stond al voor de ingang van het bos. En alle bramenstruiken en alle bomen en alles ging opzij, zodat hij er makkelijk door kon lopen. Hij bleef zijn weg vervolgen. Want het was best wel eng, want hij zag dat het bos zich weer achter hem sloot. Dus het was heel duidelijk dat hij daar alleen doorheen mocht. Staat hier, hij bleef zijn weg vervolgen. Een jonge en verliefde prins is altijd onverschrokken.
Ah.
Ja, wel al, maar Olso heeft hem nog nooit gezien. Dus ik weet niet waarom hij nou al verliefd is.
Echt, true.
Oké, dus hij kwam binnen in het kasteel en hij dacht dat er allemaal dode mensen lagen. Want iedereen was gewoon neergevallen op de plek waar ze stonden. Want iedereen sliep 100 jaar. Natuurlijk. Dus hij vond het best wel eng. Maar ja, hij zag tegelijkertijd, staat hier, hij kon echt wel aan de gezwollen neuzen en de rode gezichten van de hellebaardiers zien dat ze alleen maar ingeslapen waren en hun bekers, waar nog een paar druppels wijn in zaten, bewezen dat ze al drinkend in slaap waren gevallen.
Oh.
Ja. Nou goed, toen ging hij even rondlopen in het huis en toen kwam hij op een gegeven moment bij de prinses uit. En hij dacht van, wow, dit is echt het mooiste meisje wat ik ooit heb gezien. Wat ook klopt, want dat is wat de veeën natuurlijk haar als gave hebben gegeven.
Ja.
Toen kwam de eind van de betovering, want ja, hè, ze was gevonden door de prins. En de prinses werd wakker.
En dat was 100 jaar geleden, ja. Toevallig.
Ja, de prinses werd wakker en terwijl zij hem aankeek, zei ze, bent u het, mijn prins, u hebt wel op u laten wachten.
Oh.
Nou, goed, dus toen waren ze eigenlijk gelukkig en toen gingen ze samen weg. Iedereen aan het paleis was wakker geworden, iedereen dacht weer met zijn bezigheden en iedereen was super hongerig, want er staat hier, en daar ze niet allemaal verliefd waren, vergingen ze van de honger. De hofdame, even hongerig als de andere, werd ongeduldig en zei luid tegen de prinses dat het eten was opgediend. Dus Don Roosje, of de schone slaapster, die lag nog op bed. En de prins hielp haar overeind. Hij dacht nog wel even, dat staat hier ook letterlijk in de tekst. Je bent mooi, maar je hebt je wel gekleed als mijn oma. Want jij had natuurlijk 100 jaar oude kleding aan. Dat was toen ook nog uit de mode.
Oh mijn god. Ja. Nou, hij had wel humor, die Chaperon.
Ja. Ja. Goed, nou, ze gingen eten en er was geen tijd te verliezen, want nou, direct werden ze getrouwd daar in het kasteel.
En niemand dacht, wie is die guy?
Nee, iedereen die was gewoon gelukkig. En okay. Volgens mij is dit een beetje het punt waar het sprookje eindigt.
Ja.
En het tekenfilm eindigt.
Ja, toch? Denk ik. Ik heb de tekenfilm nooit gezien, denk ik.
Nee, maar dit is, dat kan ik wel aannemen, toch? Want daar gebeurt toch niet heel veel significant nog andere dingen?
Nee.
Nou, hier komt er dus een heel verhaal achteraan.
Oké. Okay. Ja.
De ouders van de prinses zijn weg. I don't know, daar wordt niet meer over gesproken in de rest van het verhaal.
Oké. Okay.
De ouders van de prins echter. Hij wil namelijk zijn relatie of zijn... nou, dat hij getrouwd is met de prinses, wil hij geheim houden.
Waarom?
Dus hij ging terug naar huis. Nou, dat zal ik je vertellen. Hij ging terug naar huis. En zijn ouders vragen natuurlijk, joh, waar was je? Waarom ben je zo lang weggebleven? En hij vertelt tegen zijn ouders dat hij tijdens de jacht verdwaald was in het bos. En dat hij daar had geslapen in de hut van een kolenbrander, die hem zwart brood en kaas was gegeven. Zijn vader die geloofde hem. Zijn moeder was niet overtuigd. En toen ze merkte dat hij bijna elke dag op jacht ging en voortdurend de reden bij de hand had als hij 2 of 3 nachten buiten zijn huis geslapen had, twijfelden ze er niet aan. Of hij had ergens een liefje.
Oh.
Want hij leefde nu al meer dan 2 hele jaren met de prinses en had 2 kinderen met haar al. De eerste, een meisje, heette Dageraad. En de tweede, een zoon, heette Dag. Omdat hij nog mooier was dan zijn zuster.
Oh, lullig. Rude.
Ja, echt hè. De koningin zei meer dan eens tegen de zoon. Dus hier is de koningin, is dus de moeder van de prins.
Ja, ja, daar
hebben
we
het over. Dat ze gewoon eerlijk tegen hem moest zijn. Maar hij wilde haar eigenlijk niet toevertrouwen. Want hij hield heel veel van haar. Maar het probleem was, ze behoorde tot het geslacht der menseneters.
Nou, niet dus.
Nou ja, wel dus. En de koning was alleen maar met haar getrouwd omdat ze zo wel gesteld was.
Maar menseneters?
Nou, het geslacht van menseneters. Maar staat hier, er werd aan het hof zelfs gefluisterd dat ze zelf ook de neiging had van menseneters. En dat ze, als ze kindertjes zag langskomen,
de moeder van de prins, ja, bedoel je? Ik dacht dat je het over Assepoester had. Omdat daar het gerucht ging dat daar mensen... Of door een roosje, omdat daar het gerucht ging dat daar menseneters woonden.
Nee. Dus dat was random, inderdaad. Want zijn eigen moeder is een menseneter. Dus misschien was hij inderdaad niet zo bang voor. Ja. Nou goed, het gerucht ging dus dat ze zich niet in kon houden als er kindertjes omheen waren. En daarom wilde de prins nooit iets zeggen. Maar ja, goed.
Hij wil niet dat zijn eigen kinderen worden opgegeten.
Ja.
Got it.
Maar goed, de koning, dus de vader van de prins, die stierf 2 jaar later. En toen werd de prins werd zelf koning. En zijn moeder bleef echt de koningin.
Ja.
Dus, nou ja, goed. De koning... laat ik echt gewoon even bij de prins houden. De prins ging met grote plechtigheid zijn vrouw van het kasteel ophalen. Er werd haar een prachtige ontvangst voorbereid in de hoofdstad. En toen kwam ze met haar 2 kinderen daar naartoe. Dus toen wist zijn moeder ook van, mijn zoon is eigenlijk getrouwd en heeft al 2 kleine kinderen.
Ja.
Enige tijd daarna moest de koning, dus de prins, die nu koning was geworden, ten strijde trekken tegen het buurland. Hij droeg het regentschap van het koninkrijk over aan de koningin moeder en beval zijn vrouw en kinderen haar in goede zorgen aan.
Why?
Why?
Je weet dat je moeder een menseneter is.
Waarom zou je haar dan... Ik bedoel, je kan... Oké.
Okay. Anyway.
Ja. Hij moest de hele zomer lang oorlog voeren en zodra hij vertrokken was, stuurde de koningin moeder haar schoondochter met haar kinderen naar een buitenhuis in het bos om haar verschrikkelijke neigingen beter te kunnen botvieren. Ja. Een paar dagen later ging ze erheen en op een avond zei ze tegen haar hofmeester, morgen wil ik bij mijn middagmaal de kleine Dageraad eten. Nou ja, zegt de hofmeester, zegt de koningin, nee maar ik wil haar hebben. En dat zei ze op de toon van een menseneter die zin heeft in mensenvlees.
Oh, op die toon.
Ja,
classic.
Dat staat in een boekje. Op die toon. En ik wil haar eten met Robertsaus. Ik weet niet wat Robertsaus is.
Nee. Een soort van Hollandaise saus. Laten we het daar maar op houden. Hollandaise saus.
Hollandaise saus, random, maar oké. De arme man zag er wel in, dus de hofmeester zag wel in dat er met de mensen eten niet te spotten viel. Nam zijn mes en klom toen naar de kamer van Kleine Dageraad. Kleine Dageraad was 4 jaar oud. En ze huppelde op hem af en viel hem lachend in de hals. Hij begon te huilen en het mes viel hem uit zijn handen. Dus hij ging maar naar het erf om een lammetje te slachten in plaats van arme Dageraad te slachten.
Ja.
Hij maakte het vlees van het lammetje klaar, maakte een heerlijke saus bij. En zei tegen zijn meesteres, je hebt nog nooit zo lekker gegeten. Ondertussen had hij de Kleine Dageraad meegenomen en aan zijn eigen vrouw gegeven. Zodat iedereen wel dacht dat Dageraad weg was. 8 dagen later zei de boze koningin tegen haar hofmeester, ik wil nu bij mijn avondmaal de Kleine Dag eten. Nou ja, goed. Hè, dat, hij gaf geen antwoord, want hij had al besloten haar net zo te bedriegen als de vorige keer. Hij ging de Kleine Dag zoeken en vond hem met een klein degentje in zijn hand aan het schermen met een grote aap. Al was hij nog maar 3 jaar oud. Zo'n random detail. Dat is helemaal geen zicht.
Pieuw, pieuw.
Kijken of we een plaatje kunnen vinden van de Kleine Dageraad die aan het schermen is met een grote aap. Hij was pas 3 jaar oud, maar dit is zo'n random detail, wat voor de rest ook helemaal niet.
Wat doet die aap daar ook? Ja.
Nou ja, goed. Hij bracht de dag ook naar zijn vrouw en nam in de plaats van de Kleine Dag een heel mals klein geitje dat de mensen eten ook bijzonder lekker vond. Dus Dag en Dageraad waren al een soort van ontvoerd om te zorgen dat ze niet vermoord zouden worden, basically. Ja. Nou, tot nu toe was het allemaal erg goed gegaan, maar op een avond zei de boze koningin tegen de hofmeester, ik wil de koningin eten in dezelfde saus als haar kinderen. Toen begon de hofmeester gewoon wel zich zorgen te maken of hij haar opnieuw zou kunnen bedriegen.
Ja.
De jonge koningin was nu ouder dan 20. Zonder de 100 jaar die ze geslapen had mee te tellen.
Ja, ja, ja.
Haar huid was een beetje taai.
Wat?
Hoewel mooi en blank. Okay. En hoe zou hij in de veestapel een beest kunnen vinden omdat dat even taai was?
Wat?
Echt zo van, de soort van, de prinses was al ouder dan 20, dus was een beetje taai.
Wat? Ja. Nee.
Ja. Om zijn eigen leven te redden nam hij wel het besluit om haar dus te slachten. En hij klom naar haar kamer met de bedoeling het in 1 keer te doen. Hij vermande zich en ging met een dolk in zijn hand de kamer van de jonge koningin binnen. Hij wilde haar echter niet overvallen en zei haar in alle eerbied wat voor bevel hij van de koningin moeder had gekregen. Zij zei, doe je plicht, terwijl ze hem haar hals aanbood.
Wat?
Ze zei, voer het bevel uit dat je gekregen hebt, dan zal ik mijn kinderen terugzien. Mijn arme kinderen, van wie ik zoveel hield. Want ze dacht dat haar kinderen dood waren.
Ja.
Ik bedoel, ik zou dan de eerste de beste paard naar mijn man nemen die gewoon in het koninkrijk hiernaast is,
ja,
om te vechten. Echt. Maar goed, blijkbaar had die hofmeester dus ook niet tegen haar gezegd van, ik ontvoer je kinderen even tijdelijk, totdat we weten wat we hiermee kunnen doen.
Dat is ook dom.
Ja. Goed, nou ja. Zij dacht dus dat haar kinderen dood waren en zei de hofmeester zei tegen haar, die was helemaal vertederd, die dacht van, oh, dit is wel echt een goede moeder. Die zei, nee, mevrouw, u zult niet sterven en toch zult u uw lieve kinderen terugzien, maar dat zal bij mij thuis zijn, waar ik ze heb verborgen en ik zal de koningin weer bedriegen door haar in uw plaats een jonge hinde te laten eten. Hij bracht haar meteen naar zijn kamer, waar hij de kinderen liet omhelzen en samen met hen wenen. En hij maakte een hinde klaar. En de koningin die at bij haar avondmaal met evenveel smaak als wanneer het de jonge koningin was geweest. Ze was erg tevreden over haar vreedheid.
Super. Lekker gewerkt,
meid. En ze nam zich voor de koning als hij terugkwam te vertellen dat woeste wolven zijn vrouw, de koningin en zijn 2 kinderen hadden verslonden. Op een avond, toen ze zoals gewoonlijk over de binnenplaats en erven van het kasteel rondzwierf om de lucht van mensenvlees in te ademen, hoorden ze in een kamer op de benedenverdieping de Kleine Dag huilen, omdat zijn moeder de koningin hem slaag wilde geven, daar hij stout was geweest. En ze hoorden ook de Kleine Dageraad, die vergiffenis vroeg voor haar broertje. Dus blijkbaar was onze schone slaapster ook goed in gewoon mishandelen,
ja,
en zo.
Ja.
De mensen eens te herkennen de stem van de koningin en haar kinderen en woedend om het bedrog, waardoor ze de volgende ochtend met de verschrikkelijke stem, waardoor iedereen stond te trillen, dat er midden op de binnenplaats een groot vat neergezet moest worden, die ze met padden, adders, ringslangen en andere serpenten liet vullen, om de koningin met haar kinderen, de hofmeester, zijn vrouw en zijn dienstbode in te laten werpen. Ze had al bevolen hen de hand op de rug vast te binden. Ze stonden er al en de beulen maakten zich klaar om hen in het vat te gooien. Toen de koning terugkwam.
Hey.
Die hadden ze nog lang niet terug verwacht, maar hij miste zijn vrouw gewoon, denk ik. Dus hij kwam terug. Hij vroeg heel verbaasd wat dit vreselijke schouwspel moest betekenen. Niemand durfde hem in te lichten, want allemaal waren ze een beetje medeplichtig aan. De menseneter was ondertussen buiten zichzelf door wat ze zag. Die dacht, jee, nou ziet mijn zoon dit en dat. En toen pleegde ze eigenlijk zelfmoord, want ze sprong met het hoofd omlaag en het vat. En ze werd in een oogwenk verslonden door de gemene beesten die ze erin had laten stoppen.
Wat intens. Hoezo zo heftig allemaal?
Nou ja, dan komen we nu bij de allerlaatste zin van het sprookje. De koning kon niet nalaten er bedroefd over te zijn. Ze was tenslotte zijn moeder. Maar hij troostte zich al gauw met zijn mooie vrouw en kinderen. En dat is het einde van de schone slaapster in het bos.
Jezus, maar waarom dat tweede gedeelte nog?
Ja, het is onnodig, hè?
Het is zo onnodig.
Ja. Alhoewel het beeld van Kleine Dag, die met een klein
dekentje en aap vecht, ja. Dat is wel echt ziek cute.
Ja.
Ja, god, maar had jij
deze tweede deel van het verhaal ooit
gehoord?
Nee,
nog nooit. Maar het is eigenlijk een soort van mix tussen Sneeuwwitje, toch? Waarin ook een hert geslacht wordt om het hart van Sneeuwwitje te geven.
Ja.
Sneeuwwitje, misschien Roodkapje en misschien, weet je wel?
Ja.
Het heeft elementen uit al die sprookjes.
Ja, nou het mooie van deze sprookjes is dus dat er al een moraal bijgeschreven staat. Dus misschien hoeven we ons werk niet eens meer te doen.
Oké, vertel.
Wil je het horen? Ja. Oké, het is wel in een rijm. Proza, niet in rijmproza, dat is tegenovergesteld van elkaar. Maar
rijmschema.
Ja, dus jij gaat het eventjes on the spot ontleden.
Oké.
Dramaturg die je er bent.
Ja.
Oké. Wat wachten op dat men een man trouwen gaat, die rijk is, galant, zacht en welgemaakt, is wel een bijzonder natuurlijke zaak. Maar 100 jaar wachten en aldoor in slaap, ik geloof niet dat er nog een vrouwtje bestaat dat een dusdanig rustige sluimer smaakt. De fabel wil ons verder ook nog vertellen dat de tedere banden des huwelijks vaak aan tederheid winnen door wat uit te stellen. En men niets verliest wanneer men wat wacht. Maar daar alleen elke vrouw met eenzelfde vuur blaakt en alleen naar het huwelijk smacht, heb ik niet de kracht en moed te proberen om hen deze moraal aan te smeren.
Jezus, oké. Ja. Intens. Nou, ik denk dat ze allereerst wil zeggen dat je niet te lang moet wachten op het huwelijk? Of niet moet wachten op een huwelijk?
Het is toch juist de omgekeerde?
Nee, ze zeggen toch, 100 jaar wachten is misschien wat lang. Alleen maar wachten op totdat een rijke man je komt trouwen is misschien niet het beste wat je kan doen.
Nou, volgens mij staat de eerste paar zinnen zijn wat wachten op dat men een man trouwen gaat die rijk is, galant, zacht en welgemaakt is wel een bijzonder natuurlijke zaak. Dus volgens mij zeggen ze, je moet juist wel wachten, maar 100 jaar is wel erg lang, dat doet niemand meer. En het tweede gedeelte.
Ja, dus in die zin eigenlijk, nou ja, misschien heb je wel gelijk inderdaad. Dus een soort van kuis zijn tot het huwelijk en wachten totdat je de juiste tegenkomt. Dat is een soort van dat 100 jaar slapen symbool staat voor wachten op de ware.
Ja. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook. En er staat hier dus het tweede gedeelte, staat de tedere banden des huwelijks vaak aan tederheid winnen door wat uit te stellen. Dus dit gaat weer over het wachten.
Ja.
Maar het tweede gedeelte van het tweede stukje, daar staat wel, maar daar elke vrouw met eenzelfde vuur blaakt en alleen naar het huwelijk smacht, heb ik niet de kracht en moed te proberen om hun deze moraal aan te smeren. Dus eigenlijk, iedere vrouw wil alleen maar trouwen in het leven, ja. Dus ik geef het maar op.
Ja, precies. Dus dat zegt die laatste zinnen. En daarvoor gaat het inderdaad over van, doe het even rustig aan als je net getrouwd bent. Je hoeft niet gelijk je schoonfamilie te ontmoeten. Wacht maar gewoon even.
Ja, maar ik vind het een bijzonder seksistische ondertoon.
Ja, 100.
Waarmee het afsluit.
Tuurlijk, het gaat over de vrouwtjes die alleen maar willen trouwen.
Ja.
Fakka.
Ja.
Herkend.
Oké,
maar goed. Op zich wachten as a virtue. Ik bedoel, ja, dat ligt er bij.
Goed, heb je tijd nodig.
Heb je wel eens human design gedaan?
Nee.
Oké, nou, dat kan je soort van bepalen wat voor soort menstype je zijn. Wij zijn manifesting generators. En dat betekent eigenlijk dat voor ons soort menstype het ook wel eigenlijk goed is om te wachten en om te reageren op dingen in plaats van dingen te initiëren.
Oh.
Dus eigenlijk, als je ook een manifesting generator bent, of een generator in het algemeen, dan, of een reflector, dan is het
wat
goed.
Wat betekent dit? Wat zijn dit voor menstypes dan?
Nou ja, je kan even googlen human design en dan kan je gratis soort van je, het heeft een beetje met astrologie te maken, door middel van je geboortedag en jaar en bla bla bla, je soort van menstype berekenen.
Ja.
En dan kan je uitvinden welke strategie, levensstrategie eigenlijk het beste bij jou past. Dus eigenlijk is het voor heel veel mensen, behalve voor manifesters volgens mij heel goed om vaak een stapje terug te doen in plaats van door en nieuwe plannen zeg maar te komen.
Ja, dus even pas op de plaats maken, ja. Want al het goede heeft tijd nodig.
Ja, precies. Weet je wel, ja, de kip moet je ook laten marineren. Aubergine moet je ook even laten intrekken met zout. Ja.
Nou, precies, inderdaad. Oké, en kunnen we nog andere moralen uit het verhaal trekken?
Ja, ik zou even vooraf even voorzichtig een teentje in het water steken om te kijken wat voor vrouw of man of mensen je schoonouders zijn.
Ja, en om nog even terug te gaan naar het allerbegin van het verhaal. Ik zou gewoon eerst even kijken of je niemand hebt buitengesloten.
Oh ja, goeie ook.
Maak anders eventjes een extra dek, even een extra tafeltje op.
Je weet nooit wat je daarvoor later terug in de plaats gaat krijgen als je mensen buiten sluit.
Dus inclusiviteit eigenlijk.
Inclusiviteit. Wachten. En even goed aanvoelen wat voor mensen je om je heen hebt.
Nou ja, ik bedoel, als die koning gewoon aan zijn eigen soort van intuïtie had gevoeld. Hij wist al dat zijn moeder niet te vertrouwen was. Dat was waarom hij dus al die 2 jaar lang...
Ja, en dat is raar dat hij dan alsnog weggaat en haar niet meeneemt of zo. Ja. Maar goed, ja. Dus in ieder geval, volg je intuïtie qua mensenkennis.
Ja.
Wacht en vertrouw. Sluit in.
En misschien ook nog buiten. Voor die moeder. Die heeft duidelijk een soort van verslaving aan mensenvlees. Als ze gewoon eerlijk met haar zoon was geweest, hadden ze misschien wel iets op kunnen lossen. Want je zag ook later dat zij dat geitje en die hinde vond ze ook heel lekker.
Ja, dus het gaat denk ik dus meer om het idee dan dat ze het echt lekker vindt.
Ja, dus misschien had ze gewoon dit even tegen de zoon moeten zeggen. En dan hadden ze het samen gewoon...
Ja.
Kunnen
oplossen.
Ja, oplossen. Ja. Oké, Merel, moraal van het verhaal.
Ja, dus inclusiviteit, wachten, pas op de plaats, laten marineren. En
al het goede heeft tijd nodig.
Al het goede heeft tijd nodig. En even vertrouwen op je eigen mensenkennis.
Ja, heel goed. Nou, dat was het weer voor vandaag, jongens. En met inclusiviteit bedoelde dus eventjes voor de duidelijkheid... Even niemand buitensluiten in
precies.
dit geval.
Precies.
Ja, precies. Oké, dat was hem weer voor vandaag. Heel erg, als jullie tot hier hebben gered, heel erg bedankt voor het luisteren. We zien jullie graag een volgende keer weer terugkomen in onze luistercijfers. Als je dit leuk vond, volg ons dan op Instagram @erwaseenseenpodcast. En volg ons op Spotify. Laat daar sterren achter. Of waar je dan nu ook je podcast luistert. Tot de volgende keer.
Joe.
Doei.